De microfoon opeten, heeft men ooit gezegd. Vanavond gold dat ook. Ik heb liever wat anders, maar het is niet anders. We gaan iets lezen uit het bijzondere boek van Jeremia. De profetie van Jeremia. En er staan op de uitnodigingskaartjes een hele rij hoofdstukken. Daar kom ik niet doorheen. Als ik dat zou gaan voorlezen, dan hadden we gelijk daarna koffiepauze. Dus dat doen we niet. Een paar fragmenten willen we nemen. Maar ik denk goed voor alles. En wat er niet op staat op dat kaartje is dat ook hoofdstuk 16 vanavond even meegenomen wordt. Dus ik begin in Jeremia 16. Het gaat in de profetie van Jeremia over een hele moeilijke periode in de geschiedenis van het volk Israël. Ongelooflijk moeilijk. Jeremia is de laatste profeet die nog in Jeruzalem is. De 10 stammen zijn al lang weggevoerd. Die zijn al in Nineveh, Assyrië. En de 2 stammen die hebben nog Jeruzalem als hoofdstad. Maar dan gaat het helemaal niet goed. En op het moment dat Jeremia profeteert, is Nebukadnezar al bezig met de belegeringswal. Dat blijkt uit dit boek. Een belegeringswal rondom Jeruzalem, om Jeruzalem echt in te pakken. Te veroveren. En Jeremia is nog een profeet daar. En die wordt lang niet door iedereen gewaardeerd. Het gehoor, het publiek is bepaald niet positief. Soms zelfs heel erg tegen. Ze hebben hem gepakt, ze hebben hem in de gevangenis gestopt, ze hebben hem in een kuil gelaten, ze hebben van alles met hem gedaan. Jeremia is dus een profeet die we wel eens eindtijdprofeet noemen. In de taal van het boek Openbaring zie ik sta aan de deur en ik klop. Nog 1 keer een appel van de Heer, nog 1 keer een waarschuwing. En dan, ja, dat is gebeurd. Jeremia moet dus over oordeel spreken, over de inval van Nebukadnezar, maar ook over Gods emoties daarbij. En dat is ook voor vandaag belangrijk. We moeten ons goed realiseren dat wij nu leven in een eindtijdsituatie. En dat komt niet alleen door ISIS of IS vandaag. Dat komt door alles om ons heen. Er is ongelooflijk veel te doen. Ik ga niet alle negatieve dingen opnoemen. De Heer heeft me duidelijk gemaakt dat ik het over hem moet hebben en niet over wat er allemaal niet deugt. Dat zullen anderen nou wel vertellen. Maar over die ene die wel deugt, wil ik graag met jullie spreken. Jeremia 16, in die eindtijd. Vers 6. Groten en kleinen zullen sterven in dit land. Ze zullen niet begraven worden. Er zal over hen geen rouw bedreven worden. Men zal het lichaam niet kerven of zich voor hen kaal maken. Ook zal men geen brood voor hen breken vanwege de rouw om iemand te troosten over een gestorvene. En men zal hun niet te drinken geven uit de troostbeker vanwege iemands vader of vanwege iemands moeder. Eerst tot zover. Ik ga straks wat verder lezen, want het is misschien beter om dit stukje eerst te nemen en dan later iets verder te bladeren. Dan denk ik, blijft het beter hangen. Vermoed ik. In het Nieuwe Testament staat in 1 Korintiërs hoofdstuk 11 een beetje voorschrift over hoe het moet met het avondmaal. Paulus zegt daar in 1 Korintiërs 11... Ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, brood nam enzovoort. Misschien kent u die teksten, die worden bijna altijd wel gelezen als er avondmaal gehouden wordt. In de nacht waarin hij overgeleverd werd. Op het punt van... Dan is het voorbij, dan is het over. Dan wordt een hele periode afgesloten. Jeremia. Op het punt van de instorting. Er komt de tijd Dan worden geen begrafenissen meer gehouden. Er is of geen tijd voor, of er is gewoon simpel geen enkele mogelijkheid toe. Maar op dat moment. En nu gaat Jeremia iets zeggen wat kennelijk daar een ingeburgerde situatie was. Namelijk dat ze brood braken en een troostbeker dronken ter nagedachtenis aan iemand die overleden was. Nou ja, nu is het niet meer moeilijk. Als de Heer Jezus zegt tegen de gelovigen vandaag: doe dit tot mijn gedachtenis, denk aan mij. Dan heb je hier de oud-testamentische traditie. En de Heer Jezus sluit daar 100% bij aan en zegt: en nu ga ik de inhoud een beetje verleggen. Niet van je vader en je moeder, maar denk aan mij. Doe dit tot mijn gedachtenis. Brood breken en een beker drinken tot gedachtenis aan de Heer Jezus. Nou, voor sommigen is dit de gewoonste zaak van de wereld. Dat doen we elke zondag, zeggen een aantal van jullie. Ik hoor daar ook bij dat gezelschap. En anderen zeggen: ja, dat doen we ook hoor. Eén keer per jaar. Staborst. Eén keer in de 7 jaar doen we dat. Jazeker doen we dat, 1 keer in de 7 jaar. Ik kan wel doorgaan met een aantal excessen. Op alle mogelijke manieren is dit terug te vinden. Ik had op de Bethel afgelopen zomer een bijbelstudie met een groep vooral jongere mensen die dit niet gewend zijn, die nooit in die zin avondmaal vierden. En ik heb over het altaar gesproken en toen was het donderdagavond en toen zeggen wat jongere mensen tegen elkaar en die zeggen ook tegen de leiding: waarom gaan we vanavond geen avondmaal vieren? Nou, er is niks op tegen. Dat hebben we gedaan. En vrijdagmorgen, dit was donderdagavond, waarom doen we het niet nog een keer? Gisteravond was ik in die groep. Ze doen het nog steeds zo vaak als ze kunnen. Snap je wat ik bedoel? Niet omdat ze dat gewend waren. Ze waren helemaal niet gewend. Nooit gebeurde dit. Maar het verlangen om te denken aan de Heer Jezus, het verlangen om voor hem te verschijnen en eigenlijk hem te eren daarin. Ik ga niet al te veel zeggen over het Oude Testament verder, want dit is al Oude Testament. Maar Jozef, die zat in de gevangenis bij Potifar. En er kwamen er op een bepaald moment ook medegevangenen. Een schenker en een bakker. Die hadden allebei een droom. En Jozef heeft die droom mogen uitleggen. Die schenker die zou weer terugkeren in zijn oorspronkelijke plek, zijn oorspronkelijke positie. En die bakker die zou omgebracht worden. Ik heb daarbij, misschien hebt u dat al lang, wel eens de twee misdadigers geplaatst die bij de Heer Jezus waren op het moment dat hij aan het kruis hing. De een, ja, en de ander, ja, precies. Dan kom je ze weer tegen. Dat zijn natuurlijk niet dezelfde, daar gaat het mij niet om, maar de beelden spreken, zeggen iets. En die willen graag vertellen dat het niet zomaar is. Nou, die schenker die krijgt dan te horen van Jozef dat er dan, je komt eruit en je wordt weer hersteld in je functie. Blijf aan mij denken, vroeg Jozef hem. Maar die schenker was zo blij met zijn nieuwe promotie, met zijn nieuwe functie. Totaal vergeten. 2 jaar niet meer aan gedacht. Zegt de Bijbel hoor, anders zou ik het zo niet zeggen. Na 2 jaar heeft Farao een droom en dan denk ik: heden gedenk ik mijn zonden, zegt dan die schenker. Weet je wel, want ik had beloofd om aan hem te denken. Ik had beloofd om over hem te spreken. Maar het is niet gebeurd. Nu kom ik tot de conclusie dat ik het niet gedaan heb. 2 jaar later. Mag ik het anders zeggen? Als de Heer Jezus nu tegen jou zegt: blijf aan mij denken. Is dat niet hetzelfde als: doe dit tot mijn gedachtenis? Ja, die woordjes die zijn wat old-fashioned, wat ouderwetser. Maar het, de kern is: zouden wij nog aan de Heer Jezus denken? Weet je, vandaag is het allemaal op onszelf gericht. Het is allemaal ik. En mijn stoel in de hemel en mijn positie en mijn toekomst. En het gaat allemaal om de mens en om dat wat de mens allemaal nog krijgt. Daar hebben we het over. Maar wie denkt er nog aan de Heer Jezus? Ik loop er een paar jaar mee en ik krijg elke dag mailtjes en er zitten heel veel termen bij van we horen nooit meer iets over de Heer Jezus. Ook in kringen waarvan u denkt, nou, maar daar spreken ze wel over hem. Nou, ik durf mijn hand daar niet voor in het vuur te stoppen meer. Dat is voorbij. Waar gaat het nog over hem? Als Jozef in de gevangenis geweest is en, laat me zeggen, verhoogd is, diezelfde Jozef, en onderkoning is van Egypte, en die broers uiteindelijk moeten komen met buigingen. Ja, toen ze schoven waren, toen wilden ze niet buigen. Maar nu, ja, nu ze honger hebben, nu buigen ze wel. Zo is het ongeveer. En dan zegt Jozef, toen hij ze wegstuurde, vertel mijn vader alles wat je van mij gezien hebt. Voor mij is dat de definitie van aanbidding. De vader vertellen wat je van de redder van de wereld hebt gezien. Ik ken geen betere definitie. De vader vertellen wat je van de Heer Jezus hebt gezien. Doe je dat nog? Ja, bidden, ja zeker. Dank u Heer voor het mooie weer. En misschien is het vanavond mist. Dank u dat u ons bewaren wilt. En als we thuis zijn, dat u ons bewaard hebt. En morgen dat u kracht geeft, dat u hulp wilt bieden, dat u steun en sterkte wilt zijn, dat u de gemeente overeind houdt. Ja, u gaat door. Allemaal ja, prijzenswaardige dingen. Maar het gaat niet over hem. Het gaat over jou en over ons. Waar is dat accent gebleven? Hem te eren, aan hem te denken. Het avondmaal, lieve broeder en zuster, is niet in de eerste plaats voor jou. Het is nooit een genademiddel geweest, een soort versterkend element. En als je nu maar avondmaal viert, dan kun je er weer een poosje tegen, hoor. Alsof je dan een soort beurt hebt gehad bij je auto bij de garage of zo. Zo van, zit het helemaal goed. Het avondmaal is aan hem denken. En ik weet wel dat iedereen zal zeggen, gelukkig, we hebben alles aan hem te danken, want we hebben zonder hem niks. We hebben niets, maar ook helemaal niets. Alleen maar door hem uit genade zijn we behouden door het geloof in hem. Het is zijn geschenk, het is zijn bijzondere gunst. Maar je moet het ook willen. En dit zijn dingen die je niet mag vergeten. En die je dan ook een keer, echt een keer in je eigen leven moet plaatsen. Niet alleen zeggen, ja, dat doen we wel één keer in de week. Ik weet niet of dat één keer in de week moet. In de Rooms-Katholieke traditie is een soort dagelijkse mis. Ja, is afgeschaft, weet ik wel. Past niet meer in onze tijd. Nee, daar hebben we te druk voor. Maar ze hadden nog een dagelijkse mis. Maar dat kennen de protestanten al niet meer. Die hebben van een dagelijkse mis één keer in het kwartaal gemaakt. En later nog langer. Maar jij dan? Ja, maar wij doen het elke zondag. Oh ja, en maandag dan? Waar halen we de moed vandaan om te zeggen, dat hoeft op maandag en dinsdag en vrijdag en zaterdag, dat hoeft het niet, maar zondag. Zal ik daar een liedje voor zingen? Nou, nee, doe me niet hoor, dan gaan jullie gelijk weg. Als slotlied, als we er zat van zijn van jullie allemaal, zal ik dat liedje voor zingen? Dan loopt de zaal gelijk leeg. Altijd is kort jakje ziek, kent u dat liedje? Midden in de week, maar zondags niet. Zondags gaat ze naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Het boek van zilver was een bijbel met zilver beslag en zo, weet je wel. Maar de hele week was ze ziek. Maar zondags, optimale conditie. Dan straalde ze. Dan moest het gebeuren. Nou, zo lijkt het met jou misschien ook wel. De hele week modderen we zelf al wat aan. We redden ons wel, altijd zijn we ziek. Maar zondags, nee, zondag. Dat, ik weet niet, misschien herken je dit een beetje. Ik zeg het een beetje overdone, een beetje gechargeerd, maar toch. Dit principe dat de Heer Jezus graag wil, dat je aan hem denkt. In het Oude Testament, ik zei dat vanavond aan het eten bij Geert en Anneke, is Exodus 29, waar een dagelijks offer werd gebracht. Elke morgen, elke avond, een brandoffer. Maar heb je ooit gelezen dat er altijd spijsoffer, brood bij was? En dat er een vierde hin wijn bij was? Brood en wijn. Bij dat offer. Vanaf het moment dat u denkt aan het werk van de Heer Jezus aan het kruis. Wat hij voor zijn vader, voor God de Vader deed. Waarin u en mijn heil opgesloten zit. Nou, daar zit ook brood en wijn bij. Ja, we hebben daar een formele zaak van gemaakt. We hebben dit gemaakt tot een sacrament. En we weten soms niet eens meer waar we het over hebben. Ik kreeg een verzoekje, een mailtje van een jonge fan. Die komt bij ons in de gemeente in Nijverdal sinds kort. Ja, maar bij ons in de kerk zei de dominee, hebben we sacramenten? Dat hebben jullie niet, hè? Oh ja. Dan gaat hij. Dan moet je uitleggen wat het verschil is tussen sacrament en sacrament. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat hier dit principe aangereikt wordt en dat de Heer Jezus dit heeft overgenomen. Je mag aan hem denken. En ik hoop dat je dat doet vanavond en dat je blij bent met de Heer Jezus, dat je tegen hem durft te zeggen, Heer Jezus, het is geweldig. We gaan naar een volgend hoofdstuk. Volgend hoofdstuk. 17. Vers 7, 17 vers 7. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere zelf is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet en hij houdt niet op vrucht te dragen. Arglistig is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart, beproef de nieren. En dat om ieder te vergeven of ieder te geven overeenkomstig zijn wegen. Overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Vers 12. Een eretroon, een hoge plaats vanaf het begin, is de plaats van ons heiligdom. Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, laat de Heere weten, zullen in de aarde geschreven worden. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Genees mij, Heere, en ik zal genezen worden. Verlos mij, en ik zal verlost worden, want u bent mijn lofzang. U kent de geschiedenis van Johannes 7. Daar begin ik mee, bij het Die fontein van water die opspringt. Dus op de grote dag van het feest spreekt de Heer Jezus over die bron van water. Over het geweldige van wat uit je binnenste zou kunnen opspringen. Dat is Johannes 7. Johannes 8, daar ziet u dat hele merkwaardige tafereel. Dat mensen van de Joodse leiding, een vrouw die op overspel betrapt was, bij de Heer Jezus brengen. Ze wisten al lang wat ze zouden doen. Ze moesten haar ombrengen. Ze moest gestenigd worden. En ze wilde hem eigenlijk uit de tent lokken. En als er dan uit zijn mond precies hetzelfde kwam wat uit hun mond kwam, was gekomen al, dan hadden ze gezegd, nou zie je, hij is helemaal niet zo genadig. Ze zeggen wel dat hij genadig is, maar dat is helemaal niet waar. Weet je wat, dat dan. En als hij het omgekeerde zou zeggen, dan was het ook fout, want dan was hij tegen de wet van de Heere ingegaan. Altijd, altijd zat hij fout. Wat hij ook zou zeggen. En op dat moment heeft de Heer Jezus iets bijzonders gedaan. Hij heeft niet een gesprek gevoerd, een pastoraal gesprek met die vrouw, van hoe bar was het met je, hoe erg was het. Ik hoop dat dat genadeprincipe ook een keer landt in je. Dat je ophoudt met dat vingerwijzen, maar gewoon niet volgens Jesaja 58. Het vasten dat de Heer verkiest, dat is niet 40 dagen zonder eten, zonder drinken. Dat is het wijzen met de vinger nalaten. Aha, maar dat is toch makkelijk te doen? Dan kun je gewoon boterhammen bij eten, man. Hoef je helemaal geen aardappels voor weg te schuiven. Het wijzen met de vinger nalaten. En nog een aantal dingen. Maar in dezelfde categorie bijna. De Heer Jezus is daar. En hij bukt zich. Johannes 8 schrijft in de aarde. Wat lazen we nu ook? Want allen die wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Ze hebben de bron van levend water, dat was Johannes 7, de Heere verlaten. Daar staan ze, met z'n allen, om de Heer Jezus. Wat zou hij geschreven hebben? Nou, ik weet het zeker, want hij kende Jeremia. Hij is de Jeremia, vlak voor dat geweldige, catastrofale van het kruis, voor ons de zegen. Maar voor dat moment is hij de laatste. Een profeet zoals Mozes. Johannes de Doper was ook een profeet, maar die was inmiddels al gestorven. Die hadden ze omgebracht. En hij schrijft de namen van die mensen in de aarde. Dan moet je je voorstellen dat je met z'n tienen, met z'n vijftienen, met z'n twintigen daaromheen staat. En dat jouw naam daarboven aanbreekt. Dato. O ja. Ik zie dat en ik denk, oei, oei, oei. Ik ga maar weg. Te beginnen bij de oudste. Ja, die zag zijn naam bovenaan staan. En tot en met de jongste. En ze zijn allemaal weggegaan. Waarom? Omdat ze de bron van levend water hadden verlaten. Ze wilden hem niet. Hij had het gezegd, Johannes 7. Maar ze wilden het niet. En dan gaan ze, hoogmoedig als ze zijn, ineens een op overspel betrapte vrouw bij de Heer Jezus brengen. En ze hebben niet eens door dat de Heer Jezus dit heel scherp heeft gezien. Namelijk, Israël, vrouw van God, op overspel betrapt. Nou, tot en met. Ze hebben overspelig, zet er maar een streepje onder, andere goden gediend. Ze zijn die nagaan lopen. En dan staan ze daar. En ze zien ineens dat ze ontmaskerd zijn. Waar zijn uw beschuldigers? Vraagt de Heer Jezus aan die vrouw. Ze zijn er niet meer. Heeft niemand u beschuldigd? Nee, niemand heeft dat gezegd. Dan doe ik het ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dat is nu exact wat er met Israël gaat gebeuren. Er komt een moment dat zij echt voor hem zullen staan en zullen ontdekken dat ze zelf gezondigd hebben. Dat niet anderen, een paar, een verkeerde stap deden, maar dat zij zelf, het hele volk, dat de vrouw van God overspelig andere goden naliep. Zo zegt de Bijbel dat, hoor. Neem maar Ezechiël 16, als u dat wilt weten. Die prachtige vrouw, die schitterende kleding, die prachtige versieringen, alle kostbaarheden heeft ze om. Maar zij heeft andere goden gediend, is overspelig geworden. Heeft zich als een publieke vrouw geopenbaard. Zo ongeveer staat het daar in Ezechiël 16. En hier vindt u het. De bron van levend water hebben zij verlaten. Totdat ze zeggen, genees mij, Heere, en ik zal genezen worden. Verlos mij en ik zal verlost worden, want u bent mijn lofzang. Dat komt nog. Profetie van Jeremia. Mooi, hè? En je vindt het al ingezet door de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. Je kunt er bijna niet omheen. En ik hoop ook niet dat u dat wilt, dat u eromheen wilt. Dat, ik denk ook niet dat u daarom hier bent, maar dat u gaat zeggen, hey. Dat is niet een soort verslag van gebeurtenissen uit die tijd. Zo van toen en toen hadden we de Tweede Wereldoorlog en nog wat eerder hadden we de Eerste Wereldoorlog. En nou ja, toen is dit gegaan in Korea of toen hebben we daar dit mee. Nee, zo is het niet. De Bijbel is duidelijk voor jou bedoeld om te vertellen wie hij is. Het is de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Niet alleen het laatste Bijbelboek. De schriften zijn het, zegt de Heer Jezus, die van mij getuigen. Dus niet alleen het laatste Bijbelboek, dat zeker, elk woord bijna, maar ook Jeremia. Prachtig. Hetzelfde hoofdstuk wil ik nog graag een tekst noemen, dat is vers 21. Dus Jeremia 17, vers 21... Zo zegt de Heere, dus Jahwe, de Heere met hoofdletters. Wacht u er omwille van uw leven voor om op de Sabbatdag een last te dragen en die door de poorten van Jeruzalem binnen te brengen. Die bedoeling ligt misschien iets verder weg. Als u het boek Nehemia ooit gelezen hebt, dan weet u hoe dat toen ging. Ze waren weer bezig, ze waren weer tot herstel gekomen. Maar dat is dus na Jeremia. Maar dan gaat het ook over die Sabbat. Gedenk de Sabbat dat u die houdt, dat u die heiligt, dat u daar een bijzondere eerbied voor hebt. Dat moet. Dat moet nog steeds. En het is niet waar dat de zondag in de plaats van de Sabbat gekomen is. Nergens. Ik zeg niet dat de zondag niet de dag is waarop de gemeente vandaag zou mogen, zou moeten samenkomen. Dat is wel zo. Dat is de dag van de Heer. Maar dat is een heel ander argument. Het heeft niks te maken met de vervanging van de Sabbat. Nooit. De Sabbat is nooit ingetrokken. De Sabbat van de rust komt nog. Dat is die zevende dag. Die zevende dag komt misschien wel heel spoedig. 1000 jaar in Frederik. Allemaal periodes van 7 van 1000 jaar. 6 hebben we nu gehad. Bijna vrijwel. Helemaal compleet. En die zevende dag, die komt eraan. Die staat op uitbreken. Dat is het moment waarop de Heer Jezus echt die zegen gaat geven. Maar die is wel gekoppeld aan hemzelf. Nu wat hier staat is dat de mensen toen al op Shabbat lasten droegen, naar binnen droegen. Lasten betekent er niet zo van, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent, dus die lasten. Ik denk dat je daarvan een hele zooi hebt zonder dat iemand ooit merkt dat je een last draagt. Maar dat kan, hè. Maar de lasten, dat voor eten en drinken zorgen, de handel, de nering, wat je allemaal aan het doen bent. Daar ging het om. Nu wil ik je gewoon vragen, wat zegt de Shabbat of de Sabbat voor ons vandaag? Nou, dat zegt vandaag dat wij, gelovigen, te maken hebben met de Sabbat van de rust. De Shabbat van de rust, zoals de brief aan de Hebreeën dat zegt. Die komt in zijn totaliteit nog, dat is nog toekomstig, als de Heer Jezus komt, Heer van de Shabbat. Wat betekent het als ik op de Shabbat nog last draag? Zal ik het anders zeggen? Op het moment dat ik kan rusten in hem, in wie God kan rusten, een van de misschien hele bekende liederen uit bundel geestelijke liederen, Johannes de Heer en ook andere bundels, op het Godslam rust mijn zielen. Maar dat lied, daar staat in, hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. Zou God rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus? Ja. Hoe ziet God mij? In hem. Weet je, het grote probleem van vandaag is dat wij weer aan de slag willen. Dat klinkt natuurlijk vreselijk goed. Dat wij wat willen. Dat wij ook onze handen uit de mouw willen steken. Maar dat klopt niet. U moet ophouden met iets te doen. U moet zich overgeven, voor 100% overgeven in dat wat hij gedaan heeft. En als u denkt dat u in hemel komt door een beetje toevoegingen, door een beetje eigen inspanning erbij te krijgen, u redt het niet. U komt alleen maar in de hemel omdat hij ervoor zorgt dat u daar vlekkeloos, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend aankomt. Dat doet hij. Niet jij, niet onze club, niet onze vroomheid, niet onze traditie, ook niet onze kerkstructuur. Alleen de Heer Jezus. En u weet dat er in Nederland hele horden zijn, hele groepen zijn die proberen om dat heil dan toch wel wat te verdienen. Nou, dat is een soort bonuscultuur, dat komt bij de supermarkt vandaan, sorry voor die kreet. Nou ja, bonuspunten, heb je ook een voordeel pas, nou, weet ik veel hoe dat allemaal heet, maar ik ben soms James voor hen, dus ik moet van alles doen. Alle gekheid op een stok. We zitten in Nijverdal vlak tegen Rijssen aan. En ik heb nog een soort tweede plek waar we heel regelmatig zijn. In Veenendaal zitten we tegen Opheusden aan en tegen andere oorden aan. Het gaat me niet om die namen. En die mensen zijn zo vroom, echt waar. Ik wou dat wij zo vroom waren. Dus daar bedoel ik niks mee. En het is super. Maar je moet het wel. Je moet wel wat doen. En als je zegt dat je tot geloof gekomen bent, dan moet je er wel wat aan doen. We kregen tegenwoordig Refo-Baptisten. Ik weet niet of u ze kent. Ik ken ze een hele rij van inmiddels. Die bedoelen dus dat geloven in de Heer Jezus en dat gedoopt willen worden. Ja, ja gedoopt. Ja, we zijn Baptist. Ja, we zijn gedoopt. Maar zoals die Baptisten dat doen? Nee, dat kan niet, hè? En vul nu bij Baptisten even zoals die evangelische wereld dat doet? Dat kan niet. Je moet ook wat doen. Er moet wat gebeuren. Werkheiliging noemen we dat. Dat was een traditie, was een soort leer bijna in de Rooms-Katholieke traditie. Je moet er wat voor doen. Je moet punten scoren. Je moet zien dat je pluspunten krijgt of bonuspunten. En als je dat hebt, dan zit je helemaal gebeiteld straks. Dan krijg je een stoer van je welste. Niet alleen een stoel, maar ook een fijne kussen of zo. Een beetje naar. Zou u uzelf eens willen vragen, van, voeg ik nog op de een of andere manier iets toe aan dat waarvan God zegt, daar kan ik rusten. En waar God in kan rusten, broeder en zuster, dat is het kruis, dat is het werk van de Heer Jezus. Geen andere grond, geen andere rustplaats, alleen maar daar. En dan moet je ophouden met daar wat aan toe te voegen. Niet jouw Bijbelkennis. Anderen zeggen, ja, je moet de Bijbel uit je hoofd leren, maar er komt misschien wel een tijd dat je geen Bijbel meer hebt. En dat je, ja, als je ze dan in je hoofd hebt, nou, dan kun je hen citeren. En ja, maar hopen dat je niet dement wordt in die tijd, dat je al die teksten die je ooit uit je hoofd leert, dat je die kwijt bent. En misschien heb je er al last van, hè? Ze vroegen mij een keer hoe dat allemaal ging met dementie. En dat ging ongeveer als volgt. Of ik wel eens van Alzheimer geworden. Ja, heb ik wel eens gehoord. Hoe heette die man ook maar zijn voornaam? Weet je wat, dat was de vraag. Ik schrok me kapot. Ik zei, ik heb geen idee. Als je, zie je wat, het begint bij jou ook al. Het is al begonnen. Je bent het al kwijt. Nee, lieve broeder en zuster. Ik hoop dat je begrijpt dat je nu eens een keer amen moet zeggen op het werk van de Heer Jezus. Dat je dus heel nadrukkelijk moet zeggen, dank u wel. Dat u, Heer Jezus, het werk volbracht hebt. 100% volledig. Daar kan ik niets aan toevoegen. Hoef ik ook niks aan toe te voegen. Dat is volbracht. Volbracht. Het is helemaal af. Zal ik het anders zeggen met Johannes 17? Ik heb het werk voleindigd dat u mij hebt gegeven om te doen. Het is helemaal klaar. En rust daar dan in. Ik wil dat zo nadrukkelijk zeggen. Het is alsof je de Heer Jezus deze dingen hoort zeggen. Maar het last dragen op de Shabbat is niet alleen een soort formele overtreding, zoals je misschien voor het niet dragen van een veiligheidsgordel een bekeuring zou krijgen. Maar dit is veel fundamenteler. Last dragen op de Shabbat. Ik ga met u naar een volgend hoofdstukje. In hoofdstuk 18, dan gaat het over het werk van de pottenbakker. Zondag zongen we in een dienst dat kinderen waren als zo'n soort bijzondere klei in de hand van de pottenbakker. Dat is een kinderliedje, hè? Maar ik denk, dat is niet alleen voor kinderen, dat is voor ons ook zo. Zou de Heer van jou nog iets bijzonders kunnen maken? Zou Hij uit mijn leven nog iets kunnen fabrieken? Antwoord is ja. Ik mocht gisteravond iets zeggen over Mozes en over de slang. Mozes had een staf in de hand en de Heer riep hem. Mozes ging behoorlijk tegengas geven, wilde niet. En uiteindelijk zei de Heer, gooi die staf maar eens op de grond. Nou, dan werd een slang. En Mozes vluchtte voor die slang. En toen zei de Heer, grijp hem met zijn staart. Er stond niet van, trap hem op zijn kop. Dat doet de Heer zelf. De kop van de slang van Mozes, dat regelt hij wel. Dat hoef je niet te doen. Red je toch niet? Dat doet hij. Hij, het zaad van de vrouw, zou de kop van de slang vermorzelen. Maar je moet het wel bij de staart pakken. En het werd weer een stang, een staf. Gereedschap in jouw hand, hier in deze wereld, het is alsof de slang er gelijk in zichtbaar wordt. Alsof de slang, de duivel ermee aan de haal gaat. En je wordt er zo bang van. Je schrikt van jezelf op bepaalde momenten. Dat wat een stukje gereedschap was, maar als het hier losgelaten wordt, dan wordt het bijna een slangenkuil. Grijp er weer de staart. Hey, het is weer een staf. Nu kan ik het weer gebruiken. Nu is het stuk gereedschap terug en kan ik het hanteren. Heeft Mozes ook gedaan, heeft daarmee de Nijl geslagen en de rots geslagen. Enfin, ga maar door. Het is zo belangrijk dat we durven zeggen dat wij slechts klei zijn in de hand van de pottenbakker. Dat beeld wordt gebruikt. Dat beeld heeft te maken met Israël. Dat heeft te maken met Jeruzalem. Op alle mogelijke manier wordt dat beeld geschetst. En in hoofdstuk 19, vers 2... Dan zegt u, dan zegt de Heer, zo zegt de Heer, vers 1 lees ik hoor, vers 1. Zo zegt de Heer, ga een aarden pottenbakkerskruid kopen. Dus dan zegt de Heer, koop maar zoiets van de pottenbakker. En neem enkele van de oudsten van het volk en van de oudsten van de priesters mee. Ga uit naar het dal Ben Hinnom, dat bij de ingang van de Scherfenpoort ligt, en predik daar de woorden die ik tot u spreek. En zeg, hoor het woord van de Heere, koningen van Juda, inwoners van Jeruzalem. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, zie, ik ga onheil brengen over deze plaats, zodat bij ieder die het hoort zijn oren zullen tuiten, omdat ze mij verlaten hebben. Er is een plaats, dat heet hier Ben Hinnom. Ik weet niet of u de Latijnse, de Hebreeuwse, de Griekse termen kent voor dodenrijk. Dat is Hades, hè? Dat is de Griekse taal, dat is Hades. En hel heet in de Bijbel Grieks Gehenna. Dat las u net hier. Ben Hinnom. Gehenom. Aha, dus dat Gehenom hier, dus waar een kruik werd stuk gegooid bij de Scherfenpoort. En dus waar, laat maar zeggen, er zat toen ook al een selectie in huisvuil. Dus nou ja, ik ga me niet doordrammen, maar er was dus verschil. Er werd dus kennelijk bij een bepaalde poort ook as gestrooid en bij een andere poort kennelijk scherven. Dus er is wel terdege een soort verschil in vuilnis geweest. En daar bij Ben Hinnom, daar gebeurde het, dat Jeremia moet spreken. Gehenna. Ben Hinnom. Het loopt niet goed met jullie af. Jullie hebben de Heere verlaten. En het is de Heer Jezus zelf die daarover spreekt. Vele keren. Iedere keer zegt hij dat het niet goed gaat. Het is beter om dan met... Je kunt beter met één hand naar het leven gaan. Dus hak hem af als de hand je iets doet. Of een arm of een been. Maar doe er iets aan. Zorg dat dit echt radicaal tot een einde komt. Want als dat ene element van je zich laat inpakken door verkeerdheid, door zonde, door ongerechtigheid, dan is het beter om gehavend naar de hemel te gaan dan met alles naar de Gehenna te gaan. Je kent toch die teksten? Nou, je hoort het hier. Dat is de prediking van Jeremia. Dit is wat Jeremia precies zegt. Dus Christus in Jeremia is niet een soort utopie waar je toch nooit aankomt, maar dat zie je wel te degen. Wij zijn klei. We zijn geschapen. Vaten, 2 Timotheus 2, tot oneer, maar ook vaten tot eer. En die er staan niet bij dat vaten tot oneer niet nodig zijn. Die zijn ook nog nodig, blijkbaar daar. Er zijn dus vaten die, laat maar zeggen, dingen die met het toilet te maken hebben. Dat is misschien niet zo'n leuke plek, maar het is wel nodig. Je kunt niet eens zeggen dat een onderscheid tussen geloof en ongeloof. Nee, maar er zijn vaten door God zelf. Door God zelf gecreëerd, door de schepper van alle dingen, de overheerser van alle dingen, die bijzonder zijn. Maar het kan zijn dat verkeerd gaat. Dan kom je bij de Scherfenpoort, dan kom je bij het dal Ben Hinnom uit. Tegen dat dal aan, weet u wel, waarvan u weet dat het dal van Jozefat is, het dal naast de Olijfberg. Het is zo typerend dat dit in het Oude Testament al vastgelegd is. Nou, ik hoop dat u dat pakt en dat u daar misschien over na gaat denken. Heb u daar vragen over, kom dan volgende keer maar met vragenbriefjes. Het is goed, maar we gaan weer verder met Jeremia. Dus u bent welkom ook met meerdere vragen. Dan hoofdstuk 19, vers 2 heb ik nu zo al genoemd. Maar dan wil ik toch nog één ik denk daaraan, omdat het mezelf zo aansprak. Ik ben er verschillende keren, misschien wel vele keren geweest. En heb ik gelopen van de Olijfberg naar Jeruzalem. Toen ik nog een beetje lopen kon, ging dat nog. En dan hoor je de Heer Jezus zeggen, zo halverwege de Olijfberg: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik jullie willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs en hen haar kuikens, maar u hebt niet gewild. daar weende hij. Daar is dat kerkje nu, ik weet niet of u daar geweest bent, en anders heb je daar misschien foto's van gezien, van Jezus weende, Dominus Flevit. Het is dus de Heer weende toen hij de stad zag. Ze wilden niet. En eigenlijk zegt hij op dat moment, als jullie je niet omkeren, dan ga je naar de Gehenna, dan ga je dus in het dal Ben Hinnom omkomen. Schervenpoort, blijft niets over. Alleen maar gruis. Nou, dat is het beeld. En dat beeld dat moet je misschien pakken en verwerken. En dat hoop ik ook dat je dat zou willen. Nou, hoofdstuk 20. Vers 9. Maar laat ik voor het verband ook bij vers 7 beginnen. Hoofdstuk 20, dus Jeremia 20 vers 7. Daar zit Jeremia behoorlijk klem, emotioneel. U hebt mij overgehaald, heren, ik heb mij laten overhalen. U bent mij te sterk geworden en u hebt mij overwonnen. Maar ik ben de hele dag belachelijk geworden. Ieder van hen bespot mij. Want zo dikwijls als ik spreek, schreeuw ik het uit. Roep ik geweld en verwoesting, dat moest hij zeggen. Want het woord van de Heere is mij tot smaad en tot schimp de hele dag. En zei ik, ik zal niet aan hem denken. Ik zal niet meer spreken in zijn naam. Dus hij heeft het overwogen misschien om te zeggen, nou, ik stop er maar mee. Dan werd het in mijn hart als brandend vuur opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. Want ik heb het kwaad gerucht van velen gehoord. Magor Missabib, dat staat hier. En als je een voetnoot hebt, angst van rondom. Maak het ons bekend, dan zullen we het bekend maken. Als stervelingen met wie ik vrede had. En dan vers 11. De Heere is echter mij als een machtige held. Daarom zullen mijn vervolgers struikelen. Ze zijn tot niets in staat. Ze zullen hier beschaamd worden. Dat gaat dan nog verder door de geweldige die de rechtvaardige beproeft, die de nieren in het hart doorziet. Laat mij uw wraak op hen zien, zegt Jeremia. Dus hij, die zegt het zo. Ik wil graag zien dat zij gestraft worden, dat ze geoordeeld worden. Want ik heb mijn rechtszaak bij u bekendgemaakt. Vers 13. Zing voor de Heere, prijs de Heere, want hij heeft de ziel van de armen gered uit de hand van de kwaaddoeners. Wat staat hier? Een enorme, enorme last van de Heer Jezus. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. De Heer Jezus heeft zich vrijwillig aangeboden. Van hem kun je niet zeggen, Vader, u hebt mij overgehaald. Ik wilde eigenlijk niet. Maar u hebt zo lang gepraat tot ik het toch maar deed of zo. Dat is niet zo. Per se niet. De Heer Jezus is vrijwilliger. Zie, ik kom op God om uw wil te doen. Dat is al iets van voor de grondlegging van de wereld. Dus je kunt niet zeggen dat de Heer Jezus overgaat. Maar Jeremia klaagt eigenlijk. Ik zit nu in een situatie en niemand wil mijn woorden horen. Niemand wil naar me luisteren. Ze willen me allemaal eigenlijk verguizen. Ze willen me allemaal bespotten. Ze gaan me allemaal uitlachen. Bij wie zie je dat dan? Ja, bij Jeremia heb je dat kunnen zien. Dat is duidelijk. Anders schreef hij dat niet. Maar bij de Heer Jezus was het echt zo. Ze hebben hem uitgelachen. En ze hebben hem teruggestuurd. Nou, als dan God van hem is, laat hij hem dan maar redden. En even, hoogmoedige taal van dit willen we niet. Hij is niet moe geworden om het in te houden. Jeremia wel, die denkt, ik ga dat niet meer nog een keer verdelen. Ik weet niet of je ooit in je leven een bepaalde boodschap moest brengen, of in een gemeente, of misschien wel in een familiegezelschap, waarvan je denkt, ja, maar als ik het zeg, dan krijg ik de wind van voren. En als ik getuig van u, Heer Jezus, dan lachen ze me uit, of ze spugen me in het gezicht. En er zijn talloze hier die de leedsituaties van zo'n moment hebben gekend. Die weten precies wat het is. Ik wil dit wel inhouden. Maar ja, als je het niet zegt. Weet je, daar staat hier. ja, dan begint het te borrelen. Dan begint er ook iets. Dan gaat er een proces op gang komen van... Ik kan het niet. Ik kan het niet inhouden. Ik wilde dat wel. Om de lieve vrede wil. Maar het gaat niet. Lieve broers, zus, dit is exact wat er vandaag gebeurt. De meeste gelovigen houden zich stil. We zeggen niks meer. En ik kan er plaatjes bij plakken. Ik kan er namen bij voegen. Dat doe ik niet. Ik wil alleen maar zeggen dat als je echt van de Heer Jezus getuigt en je ziet de prut en je ziet de verschrikkingen om je heen en je denkt, en we zouden hier iets van mogen, iets over mogen zeggen. Niet veroordelen, niet met het vingertje omhoog van jij komt voor de rechterstoel en je krijgt onderuit de zak of zo. Maar je moet iets getuigends zeggen. Nou ja, dan word je uitgelachen. Ik weet niet of je dat ooit is overkomen op een feestje, op een family reunion, een moeilijk woord voor een familiebijeenkomst. Ik wel, ik weet waar ik het over heb. Ik heb hem ook wel eens ingehouden. Dat wil je dan ook wel inhouden. En denk je later, je bent ook een getuige van niks. Ik schaam je ervoor, Heer, sorry. Ik mag het niet inhouden, ik moet het zeggen. Risico's, dat ze je uitlachen, ja, dat klopt. Ik heb het 1000 keer verteld, geloof ik. De eerste keer in militaire dienst, ik ging bidden voor mijn... moet je met zo'n metalen blikje, ik weet niet, ken je dat? Nou, kom je bij zo'n... hoe heet dat, eetzaal? Dat werd daar anders genoemd, hoor. Vreedschuur, maar laat dat maar los. Daar kom je met zo'n metalen blikje bij zo'n balie langs. En dan krijg je een flats aardappels op en een beetje groente en een gehaktbal. Nou, en dan ging je... Ja, dat is de eerste dag. En dan ga je daar zitten. En als beleefd opgevoed jongetje, denk ik, ga even danken, de heren danken voor mijn eten. En voordat je klaar bent, ben je gehaktbal kwijt. Ja, dat is echt... Zo ging het, ja. Ik was hem kwijt, ja. Dus daarna, de volgende maaltijd, niet meer met ogen dicht bidden. Hè? Nou, gelukkig niet. Je mag ook met ogen open bidden. Dus. Maar je ging ook een beetje zo bidden, weet je wel. Zo. Nee, dat is een klein grapje, maar dit is wel echt gebeurd. Hoe gaan we om met dat wat de Heer ons toevertrouwd heeft? Want we moeten wat zeggen. We moeten echt wat zeggen. En de Heer Jezus, lieve broeders en zusters, die is niet overgehaald. Die is vrijwillig gekomen. Filippenzen 2, prachtige. Dat aan God gelijk zijn niet als roofgoed heeft gehad. Dat had hij al. Dat hoefde hij helemaal niet als roofgoed te zien. Dat hoefde hij helemaal niet te roven. Dat had hij. Dat was hij. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. De mensen gelijk geworden. Dienstknecht, slaaf geworden. De gestalte van een slaaf. Hij was in de gestalte van God. Het Griekse woord morphe. Daar komt ons woord metamorfose vandaan. Morfose, weet je, morf. Hij was in de gestalte van God. En hij leek niet op God. Hij was het echt. Maar ook in de gestalte van een dienstknecht. Hetzelfde woord. Dus hij leek niet op een dienstknecht. Maar hij was het ook echt. En hij heeft zichzelf ontledigd. Dat is de Heer Jezus. En je ziet in die hele struggle, in die strijd van Jeremia, de Heer Jezus terugkomen. Maar ze hebben toch gespot. Ze hebben op alle mogelijke manieren een loopje met hem genomen. Met Jeremia en ook met de Heer Jezus. En dan komt er ineens een stukje, dat heb ik nadrukkelijk gelezen, vers 13 van hoofdstuk 20. Dat heb ik me natuurlijk gelezen. Hoor. Zing voor de Heer en prijs hem. Want hij heeft de ziel van de armen gered uit de hand van de kwaaddoeners. Zal ik dat inkleuren? Toen hij aan het eind van zijn omwandeling was. En alles op scherp stond in Jeruzalem om hem te arresteren, om hem ter dood te brengen. Dat hebben ze met elkaar besloten, dat hebben ze ook uitgesproken. Is hij naar die bovenzaal gegaan, voetwassing, laat ik maar even los, avondmaal ingesteld. En toen hebben ze daar gezongen. Toen ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze samen naar de Olijfberg, naar Gethsemane, de Heer Jezus. Ziet u het hier? In die hectiek, in die narigheid, in die spottijd, in het verguisd worden, in het ongeloof, die sfeer van ongeloof om je heen, heeft hij gezongen. En dat zijn de psalmen 113 tot en met 117. Nou, lees maar eens voor jezelf. Zoek er maar één uit. Dat is daar gezongen. Daar, in die bovenzaal. Dat zijn die bijzondere lofliederen. Echt. Echte lofliederen vindt u daar. In dat stukje van de psalmen. En de Heer Jezus heeft dat gedaan. Met de discipelen gezongen. Lofzang gezongen in de meest donkere periode. Vlak voor dit zou gaan gebeuren. Jeremia, vlak voor de ondergang van Jeruzalem een feit zou zijn. Vlak voor het oordeel zou komen. En er velen tot scherven zouden worden gemaakt. Het is over, dit is gebeurd. En het is alsof de scherfpoort ineens vol wordt van allemaal brokstukken. Niets meer over. En nu zitten we in dezelfde situatie. Wij moeten vandaag ook durven zeggen, als Jeremia een beeld is van de Heer Jezus, en dat is die, een eindtijdprofeet, dan zijn wij nu aan de beurt. En in eigen kracht kan dat niet, in eigen visie ook niet. Dan moeten we zijn visie hebben en zijn kracht en zijn genade zien te krijgen. En die krijgt u. Hoe? Door de Heilige Geest die in u is. Jeremia helpt u om werkelijk overeind te komen, om werkelijk een getuige te zijn. Zoals Jeremia daar in die eindtijd waarschijnlijk de enige was in Jeruzalem die nog een beetje overeind bleef. Maar dat ook moest bekopen. Met gevangenschap, met een pak slaag, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En jij en ik vandaag, zouden we de moed bij elkaar durven bidden, want van onszelf hebben, je kunt het bij elkaar rapen, nou, dan ligt het hier een stukje moed en daar ligt een stukje moed en dat schuiven we dan aan een en dan krijgen we een hele kruiwagen vol moed met een D, maar dat is het dus niet. Zouden we erom durven bidden? Zouden we vragen aan Heer Jezus, ik wil zo graag een beetje op u lijken, die als hij gescholden werd, niet terugschold. En als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Wat heb ik gelezen? Laat mij uw wraak op hen zien, want ik heb mijn rechtszaak aan u bekendgemaakt. Overgegeven. Aan hem verteld. Het staat hier. En het is bij de Heer Jezus terug te vinden. En als het bij hem terug te vinden is, dan moeten wij met Matthäus 10, 25 in de hand durven zeggen, het is de discipel genoeg om te worden als de meester. Het is de discipel genoeg. Het moet je genoeg zijn dat je op de Heer Jezus gaat lijken. Dat is het geheim. En nu zitten we weer met een stukje Jeremia, Oude Testament. Maar u vindt enorm veel aanknopingen, aanwijspunten richting de Heer Jezus hier terug. En dat zijn schitterende dingen. Daarom heet deze serie Christus in Jeremia. Een laatste oproep vlak voor het oordeel. Dat staat erboven. Dat is het totale thema voor dit seizoen. En de volgende keer, ja, het wordt alleen maar mooier. Het wordt nog meer, maar ook dieper nog. Maar dit zijn al genoeg fragmentjes om te zeggen, ik wou graag de Heer Jezus zien. Wij willen Jezus zien. Ben ik zo lange tijd bij u en hebt u mij niet gezien? Mag ik het voorzichtig zeggen? Je hebt al zo lang al die bladzijden van de Bijbel in jouw bezit. En heb je hem niet gezien? Het is natuurlijk mooi als er hele duidelijke, concrete beelden. Maar we willen allemaal heel simpel, heel sumier, hapklare brokken hebben. En we willen eigenlijk fast food. Het moet heel snel. Je moet niet te veel studie doen. Dat is iets waar ik continu tegen worstel. Niet voor mezelf. Het is een grote zegen als je ontdekt wat van hem in de schrift staat. Het zijn de schriften die van hem getuigen. En je kunt ontdekken wie hij is. En het wordt alles anders. Dan krijgt Jeremia een glans zoals je nog nooit gezien hebt. En denk je, had ik dat boek maar eerder bestudeerd. Heb ik ook gedaan. De Heere zegene u. Vader, dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn en mogen kijken naar Jeremia. Naar moeilijke momenten voor hem, omdat hij ook wel wilde stoppen. Maar hij kon het ook niet. Nou, dit soort overwegingen is nooit bij de Heer Jezus aanwezig geweest. Hij heeft nooit gedacht dat hij zou stoppen. Daarom ben ik juist gekomen, om uw wil te doen. We willen u danken voor die volmaakte knecht die zijn leven gaf, die zijn rug gaf aan wie sloegen, die zijn wang niet verborg voor smadelijk speeksel. De knecht van de Heere die woorden sprak, taal sprak vanuit de hemel. Jeremia mocht dat doen in een moeilijke tijd met mensen om zich heen die helemaal niet open waren om naar hem te luisteren. Nog sterker, die hem veroordeelden en die hem hebben bespot en die hem hebben geslagen en die hem in de gevangenis hebben gestopt. Toen. En dat zal vandaag niet anders zijn. En toch, het zaad van de martelaren, hebben wij vroeger moeten leren, is het zaad van de kerk. Martelaren zijn ergens in het Midden-Oosten nog te vinden, een paar. En verder in Korea nog een paar. En misschien in China nog. Maar in Nederland hebben we dat niet. En daar in Nederland, waar we deze martelaren niet hebben, dan gaat de kerk ziender ogen achteruit. Ik wil u danken, Vader, dat u mijn gedachten kent en ook mijn overwegingen kent. Ik wil u zo danken dat de Heer Jezus één doel had. En dat is u groot maken, u verheerlijken, u omhoog steken, u alle lof en alle aanbidding geven. En dat heeft hij gedaan. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Zo is hij gegaan. De gehoorzame knecht van Yahweh, van de Heere. Dank u wel dat de Heer Jezus mijn heiland is, mijn verlosser is, degene die aan het kruis zijn leven gaf, die striemen wilde dragen voor mij en die de last van zonde en schuld voor God wilde dragen. Mijn zonden, mijn schuld heeft hij voor God beleden, alsof het zijn zonden waren. En door het geloof in hem ben ik een kind van God, heb ik leven uit God en ik kan er niets aan toevoegen. Nu heb ik rust gevonden. Ik wil ook bidden dat wij samen zullen besluiten om niet nog wat toe te voegen aan die rust. Of daar kleur aan te geven. Dank u wel. Dat de rust die we hebben. Ik rust in God. En heb mijn lot, mijn leven en mijn streven in zijn hand gegeven. Alles is genade. Alles is genade. Door Gods genade, door Gods grote goedheid, mag ik een kind van de Vader zijn. Een zoon van de Vader. Als we goed een goede omgang kennen. We willen u hartelijk danken voor wie u bent, Vader. We willen u danken voor de Heer Jezus, uw geliefde. De enige die telt, de enige die schittert. We eren u en danken u voor Jeremia. Ook voor die kleine fragmentarische dingetjes uit de hoofdstukken die we vanavond een beetje voor ons hadden. We danken u daarvoor. Amen.